Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de kerkenraad hoopt te vergaderen aanstaande dinsdagavond. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 43 het eerste en het tweede vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden en mijn God, ik steun op uw vermogen. 43 vers 1 en 2. Gemeente, wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 13. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde van de zee, uit Syrië, en zie, ze zijn te Hazazon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda, en Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als ze uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet, zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Tot zover de schriftlezing. Van de geschiedenissen van koning Jozefat, gemeente, komen we vanmorgen dan aan het 20e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek. En onze tekst voor vanmorgen is uit dit hoofdstuk de versen 3 en 4. Hoofdstuk 20 van 2 kronieken, vers 3 en 4, waar wij lezen: Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. We willen samen de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden dankzegging doen voor het gezin van Gerrit Put in Dirksland, waar deze week een zoon geboren is. Heren, we komen aan de morgen van uw dag samen in uw huis om hier samen te gaan luisteren naar wat u vanuit uw woord ons te zeggen hebt. De boodschap die gij ons mee wilt geven op deze dag. En voordat wij naar dat woord van u mogen gaan luisteren, mogen we ons ook eerst stellen voor uw heilig aangezicht om van u uw zegen te begeren. Het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen, want gij hebt ons weer gespaard en gij hebt ons wel gedaan. We zijn alle nog in het heden der genade en we mogen ook alle nog weer de gelegenheid ontvangen om naar uw goddelijk woord te luisteren. Daarin toont u het, Heere, hoezeer u nog aan ons denkt en dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. U laat het ons nog horen wat tot onze vrede dient en daartoe spaart u ons leven. Heere, wat zijn uw bemoeienissen veel en wat zijn de weldaden die gij schenkt rijk. En vooral als we daarbij bedenken dat het alles onverdiend is, want wij hebben door onze zonde alles verbeurd, elke zegen, elke weldaad, hoe klein ook, hoe gering ook, elk gunstbewijs is door ons verzondigd, Heere. En als u ons dan nog zoveel geeft, dan moet het ons wel tot verwondering brengen en ons met verwondering vervullen. Maar dan moet het ons ook wel tot verootmoediging brengen. Wij zijn, zegt Jacob, en we mogen het hem wel nazeggen, we zijn geringer dan al uw weldadigheid en trouw die gij aan ons betoond hebt. Heer, en dan zijn er bij de gewone zegeningen ook nog bijzondere zegeningen. En er is een gezin in de gemeente waar u zo'n bijzondere zegen gegeven hebt. U hebt dat gezin willen verblijden met uw daden. En u hebt, toen dit kind geboren werd, Heere, en toen gij het aan hun zorgen toevertrouwde, alles welgemaakt, ook met de moeder. Alles mocht voorspoedig verlopen. En zo hebt u niet alleen haar leven gespaard, maar gij hebt ook nieuw leven gegeven. Voor die weldaad past het hen en ons met hen uw grote naam te erkennen. Geef dat ze zo ook in u mogen eindigen en dat ze het bij u mogen zoeken en dat ze het van u mogen verwachten, Heere. Ook wat betreft de taak die zij als vader en moeder van u de Heere gekregen hebben. Laat ook dit kind in voorspoed mogen opgroeien tot vreugde van de ouders, maar bovenal tot eer van uw naam. Heere, wij bidden van u dat gij ons allen vervullen wilt met dat besef van diepe ootmoed. Omdat gij het zijt die nog aan ons denkt. En dat gij ons nog overlaat met uw gunst bewijzen. En laat het dan vanmorgen onze hartelijke begeerte mogen zijn om u te mogen ontmoeten in uw huis. Om bij het onderwijs uit de schriften niet alleen te horen wat uw woord zegt en hoe dat woord verklaard wordt, maar om het ook te verstaan met ons hart door de werking van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden van u dat ge daartoe uw Heilige Geest in ons midden wilt zenden en dat gij zijn werkingen wilt openbaren. Ach, we zijn er zo diep afhankelijk van, in spreken en in luisteren, want wie is bekwaam om uw woord op de rechte wijze te vertolken en te verkondigen, en hoe zullen wij uw woord op de rechte wijze ontvangen en verwerken en ermee werkzaam zijn? Ach Heere, het is alleen maar mogelijk als uw geest in ons hart werkt, als uw geest ons verstand verlicht van keer tot keer, en als uw geest ons bekwaamheid geeft om uw woord op de rechte wijze te verkondigen en uit te dragen, maar ook als uw geest ons indachtig maakt en als uw geest ons de kracht van uw woord doet ervaren en als uw geest ons deelgenoot maakt aan dat heil dat ons verkondigd mag worden, dan zal het ons ten zegen zijn. Dan zullen we inderdaad ook ervaren hoe waar het is wat uw woord getuigt. Het woord Gods, het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Namelijk voor een ieder die gelooft. Schenk dan, Heere, dat de prediking van het woord met het geloof gemengd mag zijn. Als we vanmorgen weer opnieuw in de geschiedenissen van het oude volk Israël en in bijzonder in de geschiedenissen van uw knecht en kind Jozefat mogen gaan lezen. En als we vanmorgen erbij bepaald wordt, Heere, hoe hij zelf u de Heere zocht en hoe anderen met hem uw aangezicht mochten zoeken, wilt gij dan iets van wat uw woord daarin doorgeeft ook in ons leven en in ons midden schenken? Want wat is het ook voor ons nodig, Heere, om waarachtig te leren bidden, om bidders te zijn, om aan de troon der genade aan te kloppen, om bij u de Heere een schuilplaats te zoeken. Wat is het ook voor ons nodig om dat van harte te beleven, onze ogen zijn op u. Schenk dat, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. Als we nog nooit echt gebeden hebben, wilt u het ons leren. En als wij het geheim kennen, en als in ons leven er inderdaad echt gebed geweest is, Heere, wilt u het dan bij vernieuwing schenken? En wilt u dan diep doen beleven onze diepe afhankelijkheid van u? Wilt u het ons diep doen verstaan dat er in ons geen kracht is en geen wijsheid en geen moed? En dat wij niets kunnen en niets zijn, maar om zo dan ook te beleven en te ondervinden wat het is om onze ogen op de Heere te mogen slaan, totdat Hij ons genadig is. Schenk dat, Heere, ook als vrucht van de verkondiging van het evangelie, en wilt u zo uw rijke zegen aan uw woord verbinden. We bidden van u dat Gij dan genadig in ons midden wilt zijn. Ach, als wij denken aan wie we zelf zijn en aan hoe de menige keren dat wij u niet nodig gehad hebben en dat we het zonder u wel konden stellen. Als we eraan denken, Heere, hoe vaak wij uw geboden overtreden hebben en hoe vaak we ongehoorzaam geweest zijn aan uw heilige inzettingen. Als we eraan denken hoe vaak we uw eer niet gezocht hebben, hoe vaak we aan onszelf genoeg gehad hebben en in ons eigen leven zijn opgegaan, aan de aarde genoeg hadden en het woord van u en het evangelie van Christus konden missen. Als we aan al die dingen denken, Heere, dan ontzinkt ons de moed om u te vragen dat gij aan ons zoudt willen denken. Want wat grond is er om dat te bidden? Wat voor verwachting kunnen wij hebben als u ons vergeldt naar onze verdiensten? O God, als wij dan denken aan wie wij zijn, laat er dan inderdaad ook iets mogen zijn van een verbroken hart en van een verslagen geest en van waarachtige verootmoediging voor uw heilig aangezicht, beseffende dat wij de minste van uw weldaden niet verdiend hebben. En als we dan toch bidden en smeken dat gij op ons neer wilt zien en aan ons wilt gedenken, Heere, doe het dan om Christus wil. En dan werpen wij onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die immers vele zijn. En dan roepen we u aan, Heere, in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, die genoeg gedaan heeft, die de schuld betaald heeft, die volkomen gerechtigheid heeft aangebracht, en die nu ook alles verdiend heeft, waardoor onwaardigen in zichzelf toch verhoring zouden mogen vinden. Heere, zegen ons dan, als wij u bidden om uw gunst en genade in deze dienst des woords, en laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. Zegen alle die hier niet kunnen zijn, het zij dat ze in het ziekenhuis liggen, het zij dat ze thuis ziek zijn. Heere, u kent alle moeiten die er zijn in het leven van sommigen onzer. Wilt gij voorzien in al de moeiten en wilt gij genadig uw nabijheid bewijzen en geef herstel en genezing. Heere, er zijn allerlei omstandigheden waardoor het onmogelijk is om naar de kerk te komen. We bidden van u dat gij allen die een wettige verhindering hebben uw genade wilt bewijzen en dat gij ze zegenen wilt, bijzonder ook op uw dag. Gedenk ook diegenen die vonden zoeken en die geen echte reden hebben om niet getrouw naar uw huis te komen en niet getrouw onder uw woord op te komen, die of niet of zelden komen en die daarin toch bewijzen, Heere, dat het woord en de prediking van uw woord hen niet veel waard is en dat het in hun leven niets betekent. O Heere, breng hen tot het inzicht dat ze op deze manier zondigen tegen hun ziel en dat ze op deze wijze hun ziel geweld aandoen door te versmaden de middelen die gij nog geeft waardoor een zondaar zalig kan worden. Wij bidden van u dat gij genadig een keer wilt brengen in hun leven en dat gij uw gunst ook aan hen wilt bewijzen. Heere, wij smeken u dat gij op ons allen ter neer wilt zien en dat gij het zo met uzelf door uw geest wel wilt maken hier in uw huis en daar waar met ons meegeluisterd wordt en overal waar uw woord verkondigd wordt op deze dag. Want gelukkig mag uw woord nog in vrijheid verkondigd worden in ons land en in diverse andere landen. Heren, zegen de prediking van dat evangelie. En daar waar die vrijheid ontbreekt, Heren, wilt gij daar nochtans uw kerk bewaren en uw woord ten zegen stellen, al het woeden van de vijand ten spijt. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 141, het eerste, achtste en negende vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp. En vers 8, men heeft ons wreed vaneen gereten. En vers 9, doch op u zien mijn schreiende ogen. Gemeente, we komen nu aan een van de mooiste hoofdstukken van het Oude Testament, zou ik zeggen, waarin ons verteld wordt hoe Juda onder koningschap van Jozefat ernstig bedreigd werd door een overmachtige vijand, maar hoe Jozefat samen met zijn volk de Heere zocht in het gebed en hoe de Heere toen ook een antwoord gaf en verlossing schonk uit de nood. En hoe het volk toen eindigde in de Heere door hem de eer en de aanbidding te geven die hij ook waard is op grond van zijn weldaden. Vanmorgen het eerste gedeelte van dat hoofdstuk waarin ons over de nood van Juda en Jozefat verteld wordt. De nood die drijft tot het gebed. Eigenlijk is het merkwaardig dat hoofdstuk 20 begint met te vertellen en het geschieden nu na deze. En dat na deze, dat ziet ongetwijfeld terug op datgene wat we in het voorafgaande hoofdstuk lezen. En wat we in het voorafgaande hoofdstuk lezen, dat herinnert u, dat is dat Jozefat de reformatie van zijn volk voortzet. Dat hij zelf onder het volk gaat om het te prediken, dat ze terug moeten keren tot de Heere. Dat hij zelf al het werk mee ook gaat doen om het volk van de zwegen van zonde en van afgoderij af te brengen, om ze in de wegen van de Heere te doen gaan. Na deze, dat ziet dan ook op die herstelling van de rechtspraak, waarbij hij de rechters in Juda en in Jeruzalem op het hart bindt om alles te doen in de vreze des Heren, en waarbij hij hen zegt dat het doel van al hun arbeid moet zijn om het volk ervoor te bewaren dat ze tegen de Heren zouden zondigen. Wel nu, dat zijn toch allemaal zeer goede dingen. Dat zijn toch dingen die in overeenstemming zijn met de wil des Heren. Jozefat gaat het volk van Juda toch duidelijk voor in de wegen die de Heren hen wijst. Er is een terugkeer tot de Heren. En dan zouden wij eigenlijk verwachten, ook op grond van Gods eigen beloften, dat het nu een tijd van voorspoed en van zegen zou worden in Juda. Want zo zegt de Heere toch, wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dan zullen ze nu in Juda vrede hebben. Daar zal de Heere toch zeker zijn zegen over geven, op deze terugkeer tot hem en op deze gehoorzaamheid aan zijn inzettingen. Ze zullen nu in vrede en in rust kunnen leven. Zo mogen we verwachten. En toch begint het 20e hoofdstuk van dit twee kroniekenboek met te vertellen dat na deze de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen nog weer anderen, en het blijkt uit vers 11 dat de Edomieten geweest zijn, de inwoners van het gebergte Seir, dus Moabieten, Ammonieten en Edomieten, ze hebben zich samen verbonden en ze zijn samen tegen Israël, tegen Juda en tegen Jozefat ten strijde opgetrokken. En dat is allemaal nogal haastig in zijn werk gegaan. In ieder geval, de contraspionagedienst van Juda heeft er geen erg in gehad. En als ze er erg in krijgen in Jeruzalem, dan zijn die vijandelijke legers al in Hazes on Tamar, dat is Engedi aan de oever van de Dode Zee, zo'n 40, hooguit 50 kilometer van Jeruzalem verwijderd. Dan zijn ze al in het land ingevallen. Dan zijn ze al vlakbij. En met welke bedoeling zijn ze gekomen? Niet om Juda te onderwerpen en om hen schatplichtig te maken, dat was de bedoeling niet. Het was de bedoeling van deze vijanden niet om Juda te verslaan en de inwoners van Juda dan verder te laten wonen in hun eigen land, alleen van hen te verwachten dat ze een bepaalde belasting zouden opbrengen. Nee, het is de bedoeling van deze vijanden om hen uit hun erfdeel te verdrijven. Zie maar in vers 11, in het gebed van Jozefat, zie dan, zo zegt Jozefat tegen de Heere, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. De Judeërs mogen niet in hun land blijven wonen. Die Moabieten, die Ammonieten en die Edomieten willen dat land veroveren om er zelf ook zich in te vestigen. En ze hebben dit keer gerekend op een totaal succes. Deze verrassingsaanval, die tot nog toe inderdaad succesrijk verloopt, moet naar het oordeel van de generale staf van deze coalitie slagen, want het blijkt uit het vervolg van dit hoofdstuk dat Edomieten, Moabieten en Ammonieten hun bezittingen maar vast meegenomen hebben. Zo vast rekenen ze erop dat zij Juda kunnen verslaan en dat ze het land kunnen veroveren en dat ze de Judeërs kunnen verdrijven en dat zij dat land kunnen gaan bewonen, dat zij maar vast hun bezittingen bij zich hebben. Vandaar dat als die slag dan in het voordeel van Juda beslecht wordt, de Judeërs een aantal dagen zelfs nodig hebben om de roof te roven. Maar u ziet wel, zo zeker zijn ze van hun zaak, deze vijanden, zo zeker zijn ze van hun succes, er bestaat aan hun kant geen twijfel, dit wordt de ondergang van Juda en daar zijn ze zeker ook op uit. Nu, als deze Jobstijding in Jeruzalem aankomt, dan, ja wat dan, wat kan Jozefat dan nog doen? Als dan in een spoedvergadering beraad gehouden wordt, dan kan men maar één conclusie trekken. Zo'n overmachtige vijand en al zo dichtbij, dat laat Juda weinig kans. Ze hebben geen gelegenheid om hun legers in orde te stellen. Ze hebben geen gelegenheid meer om een bondgenootschap te sluiten met een van de andere volkeren rondom. Ze hebben geen gelegenheid meer om Jeruzalem in goede staat van verdediging te brengen. Het is vanuit militair oogpunt bezien een hopeloze toestand. Wat kan er nou nog gedaan worden? Op een klein aantal kilometers afstand van Jeruzalem is dat geweldige leger al gekomen. Nog een paar dagen en ze zijn bij de hoofdstad. En dan hebben ze intussen het platteland van Juda ook al onder de voet gelopen. Er komt niets van terecht. Jozefat beseft dat ook. Als hij in het gebed tot de Heere zegt dat in hen geen kracht is tegen deze grote menigte. Jozefat beseft dat als hij tot de Heere zegt in het gebed, en wij weten niet wat we doen zullen. Zo hopeloos is de situatie. Dat Jozefat met al zijn leger aanvoerders en met al de mensen die toch verstand hadden van oorlog voeren en van tactieken en noem maar op en van strategie, dat Jozefat tot de conclusie moet komen samen met anderen, wij weten niet wat wij doen zullen. Maar zo kan iemand die wat kritisch ingesteld is de vraag stellen, maar had Jozefat daar van tevoren dan geen maatregelen voor moeten nemen? Zoiets kan toch gebeuren, nietwaar? Juda leeft toch te midden van volkeren die vijandig zijn. En keer op keer in de geschiedenis van het volk Israël is dat toch gebleken, dat nu is de Moabieten, dan weer de Edomieten, dan weer een ander volk, Israël gram is, en dat ze aanvallen uitvoeren enzovoort. Jozefat had er toch als een bekwaam koning op moeten rekenen dat zulke gelegenheden zich zouden kunnen voordoen. Hij had daar toch van tevoren maatregelen tegen moeten nemen. Hij had toch beter moeten laten uitkijken, zodat het zover niet kon komen dat ze pas nu bericht krijgen van die geweldige legermacht die tegen hen optrekt. Dat kan allemaal wel zo zijn, En wie zal zeggen of er aan de kant van Jozefat op dat punt misschien ook wat nalatigheid geweest is, maar gemeente, vergeet u niet dat koning Jozefat bezig was en druk bezig was met datgene wat het eerste onze aandacht moet hebben, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Daar was hij toch mee bezig. Voor zichzelf en voor zijn volk. Waar ging zijn aandacht naar uit? Waar ging zijn tijd mee heen? Waar was hij bezig mee? Hij zocht het waarachtige heil van zijn volk. En dan heeft hij misschien wel in een ogenblik wat vergeten om op het uiterlijke welzijn van dat volk te letten. Maar mag iemand naar het woord van de Heere Jezus Christus, die toch in alle ernst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt, er dan ook niet op vertrouwen en al deze dingen zullen u worden toegeworpen? Heeft de Heere dat dan niet gezegd? Mag in andere woorden iemand die werkelijk met het belang van zijn ziel en met het behoud van de zielen van anderen bezig is en daarmee zoekt te voldoen aan dat eerste en dat grote gebod dat de Heere gegeven heeft, mag hij niet in een zekere zin wat heilig onbezorgd zijn ten aanzien van zijn aardse bestaan en zijn aardse leven? Dat ook aan de Heere toevertrouwend, in de hoop en in de verwachting dat de Heere ook in dat opzicht niet beschamen zal? Mocht Jozefat dat dan zo ook niet doen? Waarom doet God dit? Waarom brengt de Heere deze tegenspoed? Of waarom laat de Heere het toe dat die legers van Moabieten, Edomieten en Ammonieten zich verbinden en dat ze op kunnen trekken tegen Juda en dat ze al zo ver zijn zodat het voor Juda een hopeloze toestand geworden is? Als dit volk nu van de Heere afgeweken was, als ze op dit moment nu leefden in een situatie waarin zij van de wegen des Heren zich afgekeerd hadden en ongehoorzaam waren en de afgoden dienden, maar dat deden ze juist niet meer. Het was juist zo anders geworden onder het volk. Ze waren zo ijverig in het gaan in Gods wegen en in het herstellen van de dienst des Heren. Als zij van de Heere afgeweken waren en in een toestand van zonde en ongerechtigheid leefden, en het was dan zo gegaan zoals dit hoofdstuk ons beschrijft, dan zouden we kunnen zeggen, ja, dat is de straffende hand van de Heere. De Heere brengt vergelding over zijn afkerig en zijn afgodisch volk. Maar nu is het een volk dat in de wegen des Heeren zoekt te gaan. En nu is er een koning die er alles aan gelegen is dat zijn volk de Heere zal vrezen. En nu komt dit. Hoe kan dat? Hier is dus een situatie van tegenspoed en van ramp, terwijl het volk de Heere zoekt te vrezen. Dat moet ons leren, gemeente, dat niet alle moeite die de Heere in het leven van zijn volk zendt een bewijs is van zijn ongenoegen. Niet alle moeite en alle tegenspoed is straf. Het is niet altijd een bewijs dat de Heere toornig is en dat hij in tegenheden met zijn volk handelt. Als de Heere dat doet, als de Heere moeite en tegenspoeden zendt, dan is het wel zaak bij dat het volk des Heeren, dat het kind des Heeren zich nauwkeurig onderzoekt. Om te zien waar de oorzaak ligt. En of er niet inderdaad een oorzaak aan onze kant ligt. Als de Heere zijn aangezicht verbergt, als de Heere zich in donkerheid hult, als de Heere tegenspoeden op ons pad zendt, als de Heere ons werk bij de handen doet afbreken, als de Heere moeite en zorgen zendt, dan zou het inderdaad de eerste roeping van ons allen moeten zijn om te vragen, waarom is het? Hebben we het ernaar gemaakt? Hebben we Gods toorn opgewekt? Hebben we het ongenoegen des Heeren wakker gemaakt? En vaak zullen we tot de ontdekking komen dat het aan onze kant ligt. Dat er inderdaad oorzaak is. En om het zo dan te gaan beleiden met wat we het volk van Israël horen beleiden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Niet waar, als u uw eigen hart enigszins kent, dan weet u dat het menigmaal daaraan te danken is. Als er magerheid over uw ziel komt en als er dorheid is en tegenspoeden. En als de Heere zich verbergt en als er moeite en zorgen komen. Van wat voor aard dan ook, want dan kan de Heere allerlei gebruiken. Hier gebruikt hij vijanden. Hij had ook hongersnood kunnen zenden. Hij had ook andere plagen kunnen zenden. Hij verkiest het hier om met van vijanden gebruik te maken. Wel, hij is toch de soevereine God die alles tot zijn dienst heeft om zijn volk in het nauw te brengen en zijn kinderen in de engte te drijven. Maar de vraag waar het in de eerste plaats op aankomt is, de vraag waarmee wij tot onszelf inkeren, is er oorzaak? En ik zei al, dan zullen we toch vaak tot de ontdekking moeten komen, ja, er is oorzaak. Aan onze kant ligt het. We hebben de Heere vergeten, we konden de Heere missen, we hebben een zonde, of meer dan één zonde aan de hand gehouden. We hebben ons niet beijverd om hem te vrezen, we konden het zonder en buiten hem stellen en wat er dan ook allemaal is. Als Gods geest ons er licht over geeft, is er altijd reden tot waarachtige verootmoediging. Maar, zo laat ons 2 Kronieken 20 zien, het is niet altijd zo dat er een oorzaak aanwijsbaar is aan de kant van hen die de Heere vrezen. Het komt ook voor dat de Heere tegenspoeden zendt terwijl zijn volk zoekt met ernst en met liefde zijn wegen te gaan. Dat komt ook voor. Het komt ook voor, zoals hier, dat de Heere vijanden zendt en een jobstijding in Jeruzalem laat verkondigen en schrik en paniek laat ontstaan in het koninklijk paleis, want van Jozefat lezen we dat hij vreest, terwijl Jozefats hart recht is voor de Heere zijn God. Dat komt ook voor. Waarom doet de Heere dat dan? Dat doet de Heere om de zijnen te beproeven. Ja, dat doet de Heere om de zijnen te beproeven. En daar was in het leven van Jozefat wel reden voor. Want in zijn leven is het ook gebleken dat hij iemand was die het toch meer dan eens, al was het dan nu niet van de laatste tijd, maar daarvoor toch wel, dat hij iemand was die het ook zonder de Heere kon stellen. En nu gaat de Heere hem beproeven. En nu gaat de Heer het volk van Juda beproeven, opdat hij zal weten wat zij nu doen zullen. En gaat hij ze in de engte drijven, om te weten of het zijn volk dan doen zal. En of ze zich dan ook geheel en al aan hem zullen toevertrouwen. En wat is dan de bedoeling van de Heer als hij zulke wegen bewandelt, met Juda of met wie dan ook? Dat doet hij niet uit lust tot plagen. Dat doet hij niet om zijn ongenoegen te laten merken. Maar dat doet hij om nog meer van zijn ontferming te gaan openbaren. Want hij gaat het nu zijn volk laten gevoelen. Wij weten niet wat we doen zullen. En wat zullen ze dan doen? Onze ogen zijn op u. En als dat het resultaat is, dan heeft de Heere zijn doel met de beproeving bereikt. Want dan, en zo laat dit hoofdstuk zien, en we zullen dat als God het ons geeft nog wel nader bestuderen, dan staat hij terstond tot hulp gereed. Dat wil hij horen van dit volk, door de mond van de leider en de koning van dit volk. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En als hij dat hoort, dan heeft de beproeving vrucht gedragen. Dan leert het volk afzien van zichzelf en dan leren ze opzien tot de Heere. En dan zoeken ze een schuilplaats bij de Heere. Dan herkennen ze de Heere, dan hebben ze de Heere nodig. Dan is de Heere voor hen alles geworden. Want buiten hem hebben ze dan geen goed meer en geen hulp meer en geen gerechtigheid meer. En dan is hij verheerlijkt, juist in dat gebed dat in diepe afhankelijkheid gesmeekt wordt. Waarom doet de Heere dat? Beproevingen zenden, ook als er een wandelen in zijn wegen is. Opdat hij langs die weg nog meer van zijn ontferming en van zijn barmhartigheid zal kunnen openbaren. Dat weet de ziel echter niet. Vandaar dat de ziel in verwarring geraakt. En dat er, zoals we dat van Jozef had lezen, vrees is. Vrees. Dat is het eerste wat we van Jozef had lezen. Dat is zijn eerste reactie. En dat is niet zomaar dat hij even een angstige gedachte heeft. Nee, als de schrift hier zegt dat hij vreest, dan kunt u dat rustig zo opvatten dat als hij die tijding gehoord heeft, hij wit geworden is van schrik. En dat zijn knieën tegen elkaar knikken. Hij vreest. Hij is bang. Waarom? Ach, het is de eerste keer zover we weten dat er nu op het gebied van Juda zelf oorlog gevoerd zal gaan worden. In Jozefats dagen. En zoiets veroorzaakt altijd schrik. Oorlog is tenslotte altijd iets om van te schrikken en bang te zijn. En daarbij zal ongetwijfeld komen dat Jozefat het ook niet begreep. Want we kunnen nu de antwoorden wel geven die ik u zo pas al gegeven heb, waarom de Heere het zo doen kan. Maar Jozefat heeft dat antwoord zo nog maar niet pas klaar. Hij zit met de vraag, Heere, maar wat is dit? Nu zoek ik toch uw volk in de uw wegen te doen wandelen. En nu is het toch de begeerte van mijn hart door genade om zelf ook ijverig in uw wegen te gaan. En u is door genade mijn hart toch recht voor u geworden. Wat dan? Wat is dan de reden? Wat hebt u er dan mee voor om ons deze beproeving te zenden? Niets is er bij Jozefat wat hij liever zou zien dan dat het volk de Heere vreest. En dan nu dit? Of houdt dit misschien verband, zo zal Jozefat gedacht hebben, met het woord dat de profeet Jehu gesproken heeft. En wat zei Jehu toen Jozefat terugkwam naar Jeruzalem? Behouden in vrede. Wat zei Jehu tegen Jozefat? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heren grote toornigheid. Komt God dan nu nog de zonde bezoeken die hij bedreven heeft toen hij een bondgenootschap met Achab aanging? En is dit de ontlading van de toornigheid van de Heere over Jozefat? En als dat zo zou zijn, dan kan Jozefat niet zeggen. Dan moet hij erkennen dat hij het verdiend heeft. Als de Heere terug gaat zoeken in het verleden van een kind des Heeren, ook al mag dat kind des Heeren nu in de wegen des Heeren wandelen, maar als de Heere in het verleden gaat zoeken, dan kan de Heere zoveel vinden dat hij nog rechtvaardig zou kunnen bestraffen. Als hij teruggaat tot de dagen van vroeger, als hij teruggaat tot onze kinderjaren, wat is er dan al niet aan ongerechtigheid en aan boosheid en aan verdorvenheid waarmee we de Heere vertoornd hebben en waarmee wij grote toornigheid verdiend hebben. Als de Heere daarover bezoeking gaat doen en daar vergelding over gaat geven, ach, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat hij recht is en dat wij het ernaar gemaakt hebben. Kent u dat innerlijke conflict? Kent u die vrees? Zelfs als wij door genade in de weg der bekering hebben leren gaan, zelfs als het onze oprechte keus geworden is om de Heere te dienen, zelfs als ons verlangen is uitgegaan naar de gemeenschap met de Heere en naar de bediening van de Heilige Geest, zelfs dan zullen we nog moeten leren erkennen dat als de Heere teruggaat naar het verleden, dat hij nog zoveel vindt waardoor zijn ongenoegen gewekt is. Zelfs dan vindt de Heere nog reden om toornig tegen ons te zijn. En welke toevlucht blijft ons dan over? Behalve die persoonlijke toepassing die we hier maken, en dan met name in de richting van Jozefat, is hier natuurlijk vanuit de woorden van onze tekst ook nog wel een lijn te trekken naar de situatie van de kerk. Want het gaat hier maar niet een aanval op Jozefat alleen, het gaat hier maar niet om tegenspoeden in het leven van deze ene mens die de Heere vreest. Het gaat hier om een aanval tegen het verbondsvolk. Zeg maar, het gaat hier om een aanval tegen de oud-testamentische kerk. En de vijanden blijken het op de ondergang van die kerk gemunt te hebben. En er mag niets van dat volk des Heren overblijven. En dat is ook niet nieuw. En dat zal ook nog wel herhaald worden. Zo staat de kerk er tenslotte eigenlijk altijd voor. En zo staat de kerk altijd aan gevaren bloot. Want Satan, die hier vanzelfsprekend achter zit, ook al laat hij zich in dit keer niet zien, Satan heeft de dood van de kerk gezworen. Satan heeft er alles en alles op gezet om de ondergang van het volk des Heren te bewerken. En dan mag de tactiek die hij gebruikt variëren. De ene keer mag hij het zus doen en de andere keer zal hij het zo proberen. Maar of het nu is met geweld, of dat hij het nu doet met list, of dat hij daar nu hele troepenmachten voor op de been brengt, of dat hij langs een andere weg via infiltratie en via valse leringen het volk des Heren zoekt te ondermijnen en van het woord van God te beroven. Eén ding is zeker, hij heeft de ondergang van Gods kerk op het oog. En daarom van hem en van zijn trawanten, en daar hoort de wereld bij, want de wereld heeft zich aan zijn zijde geschaard, moet de kerk des Heren dan maar niet te veel gunsten verwachten. Ook in onze tijd wordt de kerk bedreigd, nietwaar? Dat is niet alleen vandaag, maar dat is zeker ook zo vandaag. Nog steeds zijn er, om het maar zo te zeggen, Moabieten en Ammonieten en Edomieten. En die zijn niets goeds van plan. Valt het u niet op ondertussen dat als het nu gaat om die vijanden van Israël en van Juda hier in dit hoofdstuk, dat het allemaal broedervolken zijn? Moab en Ammon, dat waren kinderen van Lot, de neef van Abraham. En de Edomieten, dat waren de nakomelingen van Esau, de broer van Jacob. Allemaal broedervolkeren. Israël mocht hen nooit kwaad doen. Daar verwijst Jozefat in zijn gebed ook nog naar. En nu zijn het deze broedervolkeren die zo lafhartig het volk van Juda aanvallen. Ze kunnen broeders genoemd worden, maar het blijken valse broeders te zijn. Wel nu, van dat middel bedient de duivel zich ook meer dan eens. Van valse broeders. Paulus heeft het daarover. Als hij de gevaren opsomt waar hij in verkeert, dan heeft hij het onder andere ook over de gevaren van valse broeders. Mensen die soms vriendelijk in zijn gezicht zijn en achter zijn rug om zijn werk zoeken te ondermijnen. Wat zijn die valse broeders, van wie je zoveel anders zou verwachten? Dat zijn mensen die zich, zonder dat ze zich daar openlijk voor uitgeven, toch laten lenen voor de dienst van de boze, om het volk des Heren en het woord des Heren weg te drukken uit deze wereld. Dat zijn die mensen waar Paulus de ouderlingen van Efeze tegen gewaarschuwd heeft. U kent die geschiedenis in Handelingen 20, als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van de stad, van de gemeente Efeze. Hij heeft ze bij zich laten komen En op zijn verzoek zijn ze gekomen. En dan vertelt hij wat over zijn eigen werk, zoals hij dat in het verleden 3 jaar lang in Efeze gedaan heeft. Maar dan spreekt hij ook over de toekomst. Want hij zal niet meer voor hen kunnen zorgen en ze zullen zijn aangezicht niet meer zien hier op aarde. Want hij weet dat hem banden en verdrukking aanstaande zijn. En hij zal niet meer in de gelegenheid zijn de gemeente van Efeze te leiden en te onderwijzen. Dus nu ligt die taak geheel en al op de schouders van die leidslieden. Van die ouderlingen in Efeze. En dan zegt de apostel dit. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek. Zware wolven tot u inkomen zullen. Die de kudde niet zullen sparen. Waar komen die wolven vandaan? Wat zijn de namen van die volkeren? Zijn dat de Filistijnen? Zijn dat de Assyriërs, zijn dat de Babyloniërs, zijn dat totaal vreemde, wild vreemden, van wie ze in Efeze nog nooit gehoord hebben? Nee, dat zijn de Moabieten en de Ammonieten en de Edomieten. Paulus zegt, en uit uzelf zullen mannen opstaan. Uit uzelf. En wellicht heeft hij ze aangewezen, de ouderlingen die voor hem stonden. Uit uw eigen midden, ouderlingen van Efeze, zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken om de discipelen af te trekken achter zich. Ze komen niet altijd uit de vreemde. De Satan ziet ook kans om ze te recruteren uit de rijen van de christenen zelf. Uit de rijen van de ambtsdragers zelf. Uit uw eigen midden zullen die zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen, maar die de schapen van Christus zoeken te verstrooien. Valse broeders. En dat zie je vandaag ook rondom en overal gebeuren. Valse broeders die de aanval openen op het volk van God en op het woord van God. En op de dienst van God. En op de eer van God. En wat doet Jozefat als hij deze tijding krijgt? Hij vreest, zo zagen we al. En hij zal ook best zijn maatregelen genomen hebben, voor zover dat vanwege de schaarse tijd nog kon. Hij zal best zijn leger op de been gebracht hebben, al wordt dat niet vermeld, maar dat was ook het voornaamste niet. Zijn grootste zorg was de gunst van God te verkrijgen. En langs welke weg? Hij doet 3 dingen, zegt onze tekst. Hij stelt zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Dat is het eerste. Hij gaat de Heere zoeken. Maar, en dat bedoelen die woorden, hij doet dat wel met een vast voornemen. Hij stelt zijn aangezicht, dat is een uitdrukking die wil zeggen dat hij het zich vast voorneemt. Dat het zijn diepe overtuiging is dat hij deze weg moet gaan, namelijk de Heere zoeken. Hij is daarbij niet twijfelachtig. Het is zijn vaste plan om God aan te roepen. Want hij heeft bij niemand anders hulp en heil te zoeken en te verwachten. Als God niet helpt, als de Heere niet uitredt, dan is het inderdaad verloren. En Jozefat weet dat hij niet alleen de Heere nodig heeft en dat hij de Heere moet vragen en dat hij de Heere moet zoeken. Maar Jozefat weet dat als hij de Heere zoekt, hij dat niet zo eens even moet doen. En dat hij niet zo eens een gebed moet opzenden, Heere, help ons toch. Maar dat hij volharden moet in het gebed. Het moet niet zo in een opwelling gebeuren, zoals wij menigmaal bidden als de nood aan de man komt, nietwaar? Dan knijpt het en dan is het benauwd en dan worden we beangst. En dan weten we geen weg meer en dan uit die nood in een opwelling bidden tot de Heere. Dat is niet verboden, maar dat is aan de andere kant ook niet genoegzaam. Niet zo de Heere is zoeken in een ogenblik of bij vlagen, zo nu en dan. Jozefat weet dat het een vast voornemen moet zijn. Hij zet zijn aangezicht en daarmee zet hij alle andere dingen van zich af. Hij heeft nu één ding te doen. Eén zaak moet nu betracht worden. Hij moet nu de Heere zoeken. En blijven zoeken, volharden in het gebed. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Kijk, dan vallen alle dingen van je af. En dan is alles daarbij vergeleken onbelangrijk geworden. Dan staat dit voorop, dan is dit hetgene waar je aandacht op gericht is en waar je hele ziel mee bezet is. De Heere zoeken, totdat hij zich in zijn gunst heeft laten vinden. Dat is het eerste wat van Jozefat hier gezegd wordt. En het tweede wat hij doet, hij riep een vasten uit in gans Juda. Hij houdt het dus niet als een persoonlijke zaak, maar hij gaat ook nu zijn volk erin betrekken. En hij roept zijn volk op om hetzelfde te doen, ook de Heere te zoeken. Hij doet dat door middel van een oproep aan zijn volk om te vasten. Maar vasten is in de Bijbel nooit doel in zichzelf. Vasten is altijd verbonden met bidden. En vasten wordt beoefend om juist des te ernstiger te kunnen bidden. Als de mens zich in het vasten bepaalde dingen ontzegt, dan doet hij dat omdat hij weet, ik heb belangrijker werk te doen dan te eten en te drinken. Belangrijker werk, ja, de Heere zoeken. En dan wijst dat vasten ook op verootmoediging. En dat vasten wijst op schuldbelijdenis. En dat vasten wijst op zelfveroordeling. De mens gaat zich verootmoedigen voor de Heere. En zoals een smekeling gaat hij tot de Heere roepen en Gods hulp afbidden. En zo roept Jozefat ook zijn volk op om met hem mee te bidden in deze nood. Het vasten is bij ons nagenoeg geheel verdwenen. Een vraag die je daarbij kunt stellen is of dat wel goed is, dat het geheel verdwenen is. En een andere vraag die je daarbij kunt stellen is, en wat ontzeggen wij onszelf dan nog wel? Zelfs op het gebied van de extra dingen. En zelfs op het gebied van de luxe dingen willen we ook maar liefst naar alles grijpen wat binnen ons bereik komt. Maar beseffen we nog wat het is om onszelf te veroordelen? Ook al is die vastenpraktijk er dan niet meer. Beseffen we dan nog wel wat het is om onszelf te veroordelen? Voor God. En onszelf te verootmoedigen voor God. En hebben we daar geen reden voor, gemeente? Om onszelf te verootmoedigen voor de Heere? Doen we dat in ons leven? Dat we ons afzonderen om onze eigen nood. En de nood van de kerk. En de nood van ons land. Voor het aangezicht van de Heere te brengen. We kunnen er zo makkelijk over praten en zo veelvuldig over praten en zo afkeurend over praten. En er is allemaal wel reden voor, maar doen we ook dit wat Jozefat doet en verstaan we die roep die via Jozefat ook tot ons komt. Als hij ons zegt dat we ons zullen verootmoedigen voor het aangezicht van de hoge God en dat wij ons aangezicht hebben te zetten om de Heere te zoeken. Drijft die nood van ons eigen leven? Drijft de nood van de kerk des Heren in deze tijd? Drijft de nood van ons volk dat hoe langer hoe verder van de Heren afwijkt en dat hoe langer hoe minder met God en met zijn diensten, met zijn geboden rekening houdt? Drijft die nood ons wel eens op de knieën in de binnenkamer om het voor de Heren neer te leggen? Om de Heren daarin nodig te hebben, om de Heren te zoeken, want wie kan er nou uitkomst geven? Ook in dit opzicht zullen we vandaag toch moeten zeggen, en dat geldt van onszelf en onze eigen omstandigheden, en van de kerk en van het volk en van ons land, wij weten niet wat we doen moeten. Brengt het ons inderdaad in de engte? Brengt het ons voor God in verootmoediging? Niet in die zin dat wij dan beter ons voelen dan een ander en uit de hoogte neerzien op een ander. En dat wij vanuit onze christelijke overtuigingen een veroordeling durven uitspreken over diegenen die anders wandelen. Alsof wij beter zijn en alsof het ons gegeven is om rechters te wezen. Zullen we dan niet het voorbeeld van de heiligen moeten volgen, van Ezra en van Daniel, als we van hen lezen dat ze zich één maken met het schuldige volk? Wij hebben gezondigd. En Daniel sluit zichzelf erbij in. Wij hebben allemaal gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En er is niemand die een uitzondering vormt. Zullen we zo niet in die verootmoediging, met insluiting van onszelf, voor de Heere moeten buigen in schuldbelijdenis, om zo hem te zoeken en van hem hulp en ontferming te begeren? Roept de situatie waarin wij vandaag zijn terechtgekomen, en kerkelijk en politiek en landelijk, niet ons toe op? Dat is de weg die Jozefat wijst, en dat is de weg die de Heere wijst, zeker aan hen die bidden geleerd hebben. En dan volgt er een reactie van het volk. Ze komen. Jozefat roept en het is niet te vergeefs. En daar ziet u dat het reformatiewerk vruchten draagt. Als er ooit een bewijs geleverd is dat het werk van Jozefat in de reformatie van zijn volk gode vruchten mag dragen, dan zien we dat in het vierde vers van het 20e hoofdstuk. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En neem er dan vers 13 even bij. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heere. Ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Er zijn niet alleen een aantal mannen naar Jeruzalem gegaan, maar ze zijn gegaan mannen, vrouwen, kinderen en de kleine kinderen in kluis. Zo staan ze geroepen door de koning voor het aangezicht van de Heer. Dat is een indrukwekkend gezicht geweest. Moeders met baby's in de armen en peuters aan hun rokken. Ze stonden erbij. En de teenagers er ook bij. De opgroeiende jongens en meisjes. Allemaal in dezelfde nood. Allemaal bedreigd door die overmachtige vijand, allemaal hulpeloos en reddeloos, en allemaal verbonden in dat ene besef: alleen God kan nog uitkomst geven. Daarom waren ze er allemaal. Mijn vader en moeder hadden niet gezegd: nou, ga jij maar, dan blijf ik met de kinderen thuis. Of vader en moeder hadden niet gezegd: wij gaan samen en die oudste jongen die moet maar op het huis passen. Nee, ze hadden alles achtergelaten zoals het was. En ze hadden hun kleine kinderen, hun baby's uit de wiegen gehaald. En ze hadden ze meegenomen. Want de ganse gemeente verkeert in bittere nood en in bange vrees. En ze zijn allemaal van de God des hemels afhankelijk. En zo komen ze, staande voor God, als bedelaars, als armen, als behoeftigen, als nooddruftigen, als mensen die het met Jozefat mee moeten beleiden. Heren, we weten niet wat we doen moeten. Vaders en moeders kunnen hun kinderen niet meer beschermen. We weten niet wat we doen moeten. Vaders en moeders kunnen hun kinderen niet bekeren. We weten niet wat we doen moeten. En zo is er zo'n nood en zo'n ellende. En het volk beseft het. En ze zijn allemaal één in hun hartelijk bidden tot de Heere. Ik ga op dat gebed van Jozefat nu verder niet in. Dat zullen we wel even en wel eens in de volgende keer wel nader onderzoeken. Maar dit wil ik u zeggen. Hier is toch eigenlijk al de veldslag gewonnen. Niet waar? Hoe het nu ook verder gaat, deze geestelijke vrucht is er al. Hier verenigen ze zich in gemeenschappelijk gebed. En dat is geen formaliteit geweest, zoals het bij ons vaak een formaliteit geweest is. Hier is nood, en die nood dreef uit tot de Heere. En die nood dreef zo uit tot de Heere, dat ze zich er allemaal bij moesten scharen. En bovendien, ik zei, hier is de veldslag eigenlijk al gewonnen, want nu gaat de Heere het waarmaken. Het kan niet anders, want hij is de God die trouw is, en die trouw blijft aan zijn woord. Nu gaat hij het waarmaken. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Nu gaat hij het waarmaken dat het niet te vergeefs is om de Heere te zoeken. En wat een les ligt hier ook in de gemeente. Wat een lessen. Ik werk ze niet allemaal uit, maar als u zelf wat nadenkt, dan kunt u allerlei toepassingen maken naar uzelf toe ook. Wat een les ligt erin. Ook voor de gemeente. Gans Juda stond voor het aangezicht des Heren. En ze hadden ook hun kleintjes meegenomen. Wat een les voor de gemeente om samen de Heren te zoeken. En wat een zegen als dat zo mag zijn in onze gezinnen en in de gemeente. Wat een les ligt hierin ook voor ouders om hun kinderen al vroeg bidden te leren. Wat een les ook om hun kinderen al vroeg mee te nemen naar de kerk en ze niet om allerlei redenen thuis te laten. Die kinderen hebben dat ook allemaal niet begrepen daar in de voorhof in Jeruzalem. Toen Jozef had daar bad en toen die kleine peuters aan moeders rokken er stonden en die kleine baby's op hun armen lagen. Hebben ze allemaal niet begrepen, maar ze waren erbij. Ze waren erbij. Wat een les ligt er ook in om op deze manier gemeenschappelijk de Heere te zoeken. Natuurlijk, een mens zal in de eenzaamheid ook de Heere moeten zoeken. Een mens zal in zijn eenzaamheid ook in de binnenkamer het aangezicht van de Heere moeten zoeken. Uiteindelijk zalig worden is ook een persoonlijke zaak. Maar hier leren we er ook uit dat samen bidden eis van de Heere kan zijn om gemeenschappelijk de noden voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. In het besef dat we allemaal in dezelfde nood en in dezelfde ellende verkeren. En wat is het dan als ze daar in de voorhof bijeen zijn? Wat is het dan dat hen daar brengt? De nood enerzijds, ja. Maar er is ook wat anders. Daar is ook de geest. Want het is de geest die leert bidden. Het is de geest die de nood opbindt. Zonder de werking van die geest hadden ze kunnen zeggen, nou ja, we zullen wel zien. Zonder de werking van die geest hadden ze kunnen zeggen, oh, misschien kunnen we onder de heerschappij van die Edomieten ook nog wel vrij leven. Zonder die geest hadden ze zich toch op hun eigen manier gered. Maar die geest gaat de nood gebruiken. En die nood gaat hen uitdrijven tot de Heere. Ja, hier is bij Jozefat en bij dat volk de geest der gebeden werkzaam. En het is die geest der gebeden die leert roepen tot de Heere. En als de geest leert roepen, dan is de Heere al aanwezig. Nou roepen ze om verlossing. En de verlosser is al in hun midden. Oh ja, daar is de verlosser al in hun midden. Dan zal de Heere het waarmaken, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Hij had zijn geest al gegeven in hun harten. En die geest ging uitroepen, God des levens, ach ontferm u onzer. Zo is het toch als een geest waarlijk tot de Heere, een ziel waarlijk tot de Heere bidt. Als die nood werkelijk tot de Heere uitdrijft, waar komt dat door? Waar komt dat door? Dat is toch vanwege dat werk des geestes van binnen? Dat is toch vanwege die geest die hem geen rust laat? Vanwege die geest die hem niet kan laten rusten en vrede kan laten vinden. In welke schuilhoek ook en op welke rustgrond ook. Als een ziel uitgedreven tot de Heere vastgrijpt en met de Heere worstelt. En de Heere niet meer los kan laten, maar om zijn ontferming smeekt en om zijn barmhartigheid en om zijn hulp en om uitkomst. Als dat de gestalte van ons hart geworden is, dan is dat vanwege die geest die zo in de ziel werkt en zo overtuigend werkt, dat we de Heere en de Heere alleen nodig hebben. En dat we alleen bij die zaligmaker van zondaren hulp en heil kunnen verwachten. Daarom, mag ik zeggen, is de strijd hier in beginsel al gewonnen. Nu zal de Heere opstaan tot de strijd. Nu zal hij zijn haters wijd en zijt verjaagd en verstrooid doen zuchten. Daar staat God voorin. Daar staat de Zone Gods voorin, die zelf zijn volk verlossing geeft. En daarom, ach, ik weet het wel, daar zal een arm, behoeftig, smekend mensenkind niet direct geloof in hebben en voor hebben. Maar het is wel waar dat iemand die zo aan de troon der genade worstelt en die zo de Heere nodig kreeg en die zo de Heere niet meer los kan laten voordat God tot zijn ziel gesproken heeft. Het is wel waar dat zo iemand moed mag grijpen. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven, want nooit zal God zijn gevangenen begeven. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Wij mogen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht stellen. En u met dankzegging voor het woord dat u ons gegeven hebt en voor het onderwijs dat we eruit ontvingen. Maar ook met gebed en voorbeden. Want heren, we hebben het uit de woorden van de schrift vanmorgen vernomen hoe gij eens een Jozefat gebruikt om het volk tot gebed te roepen en hoe ze kwamen. En hoe ze stonden voor het aangezicht van de Heere. En hoe ze hun nood u de Heere bekend maakte. De nood ook van hun land en van hun volk. En nu bidden wij van u Heere dat gij ons door diezelfde geest die hen leidde ook wilt leiden. En drijven tot het gebed. En dat ge door diezelfde geest ook in ons wilt werken en in ons verzuchtingen, onze ziel verzuchtingen wilt wekken, die we mogen opzenden voor uw aangezicht, voor onze eigen noden en voor de noden van de kerk en voor de noden van ons volk. Ach Heere, wat leven we in ontzaglijke tijden. Ontzaglijk vooral ook daarom, omdat de afval van u zo groot wordt en de ongehoorzaamheid zo doorgaat. Ontzaglijk vooral ook hierom, omdat de mens der zonde zich meer en meer uitleeft. En omdat de contouren van die grote tegenstander al meer zichtbaar worden. Heere, wij bidden van u dat gij er ons diep van doordringen wilt, dat en wij zelf, en onze kinderen, en de kerk in benarde omstandigheden en tijden leeft, en dat het daarom wel dringend nodig is om ons aangezicht te zetten, om de Heere te zoeken, en dat met een vast voornemen te doen. Heere, wij smeken u dat gij ons die genade schenken wilt, opdat er van hen, zeker van hen die bidden geleerd hebben, een voortdurend gebed mag opgaan tot uw genadetroon, dat gij u nog ontfermen wilt, dat gij nog genadig wilt zijn. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Heere, wij bidden van u, wees ons dan genadig. Wees ons dan genadig, o God. En wilt gij uw gunst nog gebieden? Wilt gij de stroom van afval stuiten? Wilt gij de goddeloosheid beteugelen? Wilt gij de ongehoorzaamheid bedwingen? En wilt gij uw kerk bewaren? Wilt gij uw Sion beschermen? Wilt gij uw rijk ook nog uitbreiden en wilt gij in gunst nog aan ons gedenken, aan ons en aan onze kinderen, tot roem van uw genade, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers, 27 vers 5, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.